Hebben jullie je boekje, mannetjes? 2 Korinthe 5, vers 17. Okay. Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, nieuw is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en onze verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus en God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Amen. Halleluja. Dat is de 6e keer dat ik deze vers lees, denk ik. Hè? Deel 6. Mission Possible. Amen. Dank u, Jezus. God heeft ons het voorrecht gegeven om van hem te getuigen, om ambassadeurs te zijn, om de wereld met zich te laten verzoenen. Amen. En het lijkt soms moeilijk te zijn als je kijkt naar de toestand van de wereld en hoe het lijkt alsof ze meer en meer van God wegdrijven en hoe meer en meer, amen, ongeloviger dat ze worden en humanistischer dat ze worden. Toch zeggen de getallen iets anders. Toch komen er meer en meer mensen die zich jaar in jaar uit bekeren tot christendom. Toch zien we meer en meer gevallen van mensen die de Heilige Geest ontvangen. Want je kan misschien zien op de oppervlakte dat er een grote tegenwerking is. Amen, tegen de zaken van God, vooral in de westerse wereld. Maar onder die oppervlakte is God eveneens sterk bezig. Amen, meer en meer mensen zijn hongerig op zoek, omdat ze weten dat wat de wereld te bieden heeft, is geen antwoord op de leegte in hun ziel. En wij hebben, halleluja, het antwoord. We hebben de verkondiging van de verzoening. We hebben de verkondiging, halleluja, van een nieuwe identiteit. En namens Christus kunnen wij aan de mensen vragen, laat u met God verzoenen. God is op zoek naar die werkers in zijn oogstveld die iets willen doen met hetgeen hij ons heeft gegeven. Hij vertrouwt ons toe met die verkondiging en hetgeen dat hij ons heeft toevertrouwd, dat maakt ons ook in staat, hij stelt ons ook in staat, hij bekrachtigt ons ook om de missie uit te voeren. De vraag is, en ik vraag dat weer de 6e keer, do you accept the mission? Is het de mission impossible? Het kan zijn als je het doet zonder Jezus. Dan is het de mission impossible. Het kan zijn dat het dan heel moeilijk wordt, dat je in je eigen kracht gaat werken, dat je gaat beginnen zaaien, amen, en als je geen oog ziet, dat je bitter wordt, dat je kwaad wordt. Het kan zijn dat je harde gronden tegenkomt. Mensen die niet openstaan voor het evangelie. Mensen die bitter zijn en kwaad zijn. En als je het niet samen met Jezus doet, dan ga je daar aanstoot aan nemen, want je gaat het persoonlijk nemen. Het is alsof ze jou gaan afwijzen. Maar ze wijzen je niet af, ze wijzen de schepper van hun ziel af. Amen, dus neem het niet persoonlijk. Amen, wandel te samen met Jezus, halleluja. En dan kan je die harde gronden en die gronden met distels en die gronden met stenen, dan kan je die beginnen gaan bewerken, zodat er wel een plaats kan gevonden worden voor dat zaadje om te groeien. Maar dat kan alleen als we met Jezus samenwandelen. Als we doen zoals hem. Al goed dat Jezus geen aanstoot nam aan degene die hem verworpen. Amen. Al goed dat hij niet zei op weg naar het kruis van Vader, ik weet dat dit de weg is, maar de weg is te moeilijk. De weg is vol met beledigingen. De weg is met pijn. De weg is met nagels in mijn handen. De weg is met die verwensingen naar mijn hoofd. Ik kom hier om mijn leven te geven en ze willen het zelfs niet aanvaarden. Genoeg ermee. Ik ga alleen naar degene die me willen. Nee, zo werkt het niet. We kunnen ook niet de mensen eruit kiezen. Alsof we weten van tevoren. Die gaat het willen. Die gaat groeien. Die gaat niet groeien. Nee, het is met inzicht en met wijsheid. Halleluja. En met liefde dat we moeten beginnen zaaien. De vorige week hebben we gezien dat een goede landbouwer, een goede zaaier, dat die 5 zaken doet, 5 soorten werken, hè, die je moet uitoefenen. Eer dat je kan genieten van de vrucht. En dat is de grondvoorbereiding, als het zaaien van het zaad. Het verder bewateren en bemesten van het zaad. Daar hebben we het vorige week over gehad. Dan hebben we het oogsten op het gepaste tijdstip. En dan het stockeren of het plaatsen van de oogst in de schuur. Amen. En ik wil vandaag over die laatste twee zaken hebben. Kunnen we even naar Galaten hoofdstuk 6 gaan. Galaten hoofdstuk 6, vers 7 tot en met 10. Galaten hoofdstuk 6. Dus Paulus die spreekt naar de kerk in Galatië. En hij zegt, vergis u niet. Vergis u niet. Wees er zeker van. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Amen. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst wat? Lees wie? Eeuwig leven. Oké. Okay. Er zijn twee akkers blijkbaar. En ik wil blijkbaar zaaien op de akker van de geest. Ja? Niet op de akker van mijn vroegere. Hè? Mijn vroegere identiteit. Mijn vroegere manier van doen. Want dat leidt tot de dood. Maar het zaaien op de goede akker. Amen. Leidt tot eeuwig leven. Vers 9. Laten we daarom het goede doen, comma, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Amen. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Amen. Vers 9 is zo'n vers dat mij altijd helpt om door te gaan. Dat is een vers wanneer dat je voelt alsof je hebt gezaaid en je hebt gezaaid. En je voelt je groeien, maar je voelt de vruchten precies er nog niet echt van komen. Je ziet nog niet echt resultaat bij mensen. Het voelt alsof er niks aan de hand is, maar we zien het niet goed. Maar dan doen we altijd denken, nee, blijven zaaien. Laten we het goede blijven doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En dat is dat moeilijke. Amen. In due season, zegt het in het Engels. In due season you will reap. Amen. Op gepaste tijd zal je inderdaad die oogst kunnen binnenbrengen. Halleluja. In de schuur. De key phrase is zonder op te geven. Vers 9. Het is een universele spirituele wet. Wat je zaait, zal je wat? Oh, dat is een universele wet. Dat is zoals 1 plus 1, 2 is wat je zaait, zal je oogsten. Dat is de Heere die dat daar in het begin van heel de schepping in voegen heeft gebracht. Als je iets zaait, zal je uiteindelijk ook naar boven komen, zal je uiteindelijk ook oogsten. Als het zaadje op goede grond valt en het begint te groeien en het wordt bemest en het wordt bewaterd, dan zal het vroeg of laat, en die tijd laten we altijd over aan de Heer, want het is de Heer die doet groeien, maar vroeg of laat, amen, zullen we inderdaad een opbrengst hebben? Zal men een oogst krijgen? Kan men die oogst binnenbrengen? En het probleem is natuurlijk die vroeg of laat. Hè? Dat is wanneer dat moment daar is. We zien niet altijd het resultaat van wat we zaaien. We zien niet altijd het resultaat van onze, hoe moet ik het zeggen, spirituele disciplines. Ja, van aanbidden tot God. Van bidden. Van u in het woord verdiepen. We zien daar niet altijd resultaat van, maar er is wel iets bezig in jezelf. Amen. Onder de oppervlakte. Amen. Is er iets bezig. En je ziet dat pas wanneer je op een afstand terugkijkt en ziet van, ah ja, hier heeft de Heer mij doorheen geholpen. Hier ben ik veranderd in mijn denken. Amen. Hier zie ik toch wel de zaken anders dan voorheen. Waarom? Omdat je niet hebt opgegeven. Je bent blijven zaaien. Je bent blijven aanbidden. Je bent blijven komen naar de gemeente. Amen. Je bent blijven de Heer danken doorheen dik en dun. En vroeg of laat, je bent een fundament aan het creëren waarop dat een stevig huis kan komen. Amen. We voelen niet altijd het resultaat, dat is waar. We zien niet altijd het resultaat. De gebeden die ik heb gebeden komen niet altijd direct uit. Hè? We horen niet altijd het resultaat van ons gezaai. Dank de Heer dat we Robert terug thuis hebben. Amen. Dank de Heer dat hij gebeden heeft beantwoord. Dank de Heer dat hij kerstmis kan vieren. Halleluja. Dank u Jezus. Amen. Dit is een geval waar we direct resultaat hebben gezien. Amen. En dat doen we goed voelen. Maar hoeveel keer hebben we iets gebeden? Amen. Dat we niet direct resultaat zien. Dat we moeten wachten. En we moeten wachten. Als we een mentaliteit hebben van, ja, ik bid alleen als ik direct resultaat zie, dan gaan we van een kale reis terugkomen. Amen. Het is de bedoeling om niet op te geven. En het goede te blijven doen. Jammer. Ik heb het goede gedaan bij één persoon en ik heb er niks voor teruggegeven. Ik heb er niks voor teruggekregen. Ik heb gezaaid en stank voor dank. Ik doe het nooit meer. Maar, kijk, je moet tot de Heere gaan dan. En vragen van, Heere, wat is er in mijn hart? Waarom voel ik hier aanstoot? Hoe komt het dat ik kwaad ben en zelfs bitter? Heb ik met verkeerde motieven gegeven dan? Heb ik met verkeerde motieven het goede gedaan? Hoe komt dat ik nu wil opgeven? Hoe komt dat ik verzwak? Hè? Want als we niet verzwakken, vers 9, zullen we oogsten. Hoe komt dat ik hier zwakker door ben? En de Heer zal wel een antwoord geven. Maar zie, je bent bezig. Je bent aan het communiceren. En je wacht op de Heer voor de perfecte timing. Amen. Ja. Het is in die momenten dat we beginnen twijfelen en ongeduldig worden. Dat we verleid worden om op te geven. Met het goede te doen. Ofwel geef je op, ofwel, en de andere kant is even erg, neem je nog meer controle. Je hebt twee reacties, wel drie reacties natuurlijk. Ofwel zeg je, ik stop ermee. Ik stop met het goede te doen. Er is zoveel gezaaid. Nee, laat maar zitten. Ik wacht er niet meer op. Ofwel, neem je controle en zeg van, zeg, dat moet hier wat sneller vooruit gaan. Ik ga de Heer een handje helpen, ja. En je vergeet je relatie met God en je gaat het in je eigen macht doen. Ofwel zeg je van, Heer, ik blijf het goede doen. Halleluja. Ik ga mijn hart niet hard laten worden. Amen. Ik blijf uw nieuw hart, amen, demonstreren aan mensen. U zorgt ervoor dat ik geen aanstoot neem. U zorgt ervoor dat ik de kracht krijg. En als ik de kracht niet meer krijg, dan ga ik ten rade bij u waarom dat zo is. Amen. Nu, wat was het probleem in de kerk in Galatië? Want zij hadden blijkbaar een probleem. Ze zagen blijkbaar niet direct de vruchten van hun werk. Paulus die begint daar te zaaien. En hij zaait het evangelie, het goede nieuws, een nieuwe boodschap van dat het niet meer door de wet is, maar in de geest. En dan komen er allemaal valse leraren en profeten in die kerk binnen. En weet je wat ze wouden doen? Ze wouden die mensen terugbrengen onder het juk van de wet van Mozes. Terug naar de feestdagen, terug naar besnijdenis, terug naar dat je offers moet gaan brengen om vergeven te worden, terug naar al die zaken waarvan ze werden bevrijd. En de mensen werden dus verleid om terug te gaan naar de wet, om terug te gaan zaaien op hun oude akker. Amen. Maar ze waren nieuw, ze waren bevrijd van die zaken en konden nu spirituele zaken zaaien om zo eeuwig leven te oogsten. En Paulus wist dat. En Paulus wist dat het oude ging geoordeeld worden. De tijd was kort nabij. De tijd was daar dat de tempel ging geoordeeld worden. De tijd was daar dat het oude bestel definitief en visueel ging geoordeeld worden. De tempel ging vallen. Een oorlog ging uitbreken. Vervolging ging komen. Zij moesten klaarstaan in de Heer. Amen. Zij moesten klaarstaan om het goede te blijven doen. Zonder op te geven. Dat was de context van hun. Amen. Wij hebben andere demonen waarmee we worstelen. Amen. Zij worstelden met op te geven, verzwakken en terug te gaan naar de wet en terug te gaan naar het zaaien op de zondige natuur. Maar die is nu in Christus gekruisigd. Amen. Die is in Christus gekruisigd. We zijn nieuw. De zondige natuur, amen, wordt begraven, halleluja, in de naam van Jezus, zodat we kunnen opstaan en een nieuwe natuur, halleluja, hebben. En dus, wat nut was het om terug daar te gaan op zaaien, want dat leidt, zegt Paulus, tot de dood. Maar als je zaait op de geestelijke, aan hetgeen dat Jezus heeft gedaan, dat leidt tot eeuwig leven. Daarom zegt hem in vers 10, laten we dus in de tijd dat ons nog rest. Oei, maar dat is 2000 jaar geleden en we zijn hier nog steeds. Jo, broer Jo, Galaten 6, vers 10. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. De meeste mensen, eindtijdprofeten en eindtijdtheologie, die linken dat direct aan het einde der tijden. Ja? Nu, als Paulus dat zegt in de jaren 60, amen, is dat toch niet meer voor ons van toepassing. Hij sprak naar die mensen, laat onze tijd die nog rest, want het oude gestel ging geoordeeld worden, er ging vervolging komen, er ging een zware tijd aankomen. Paulus voelde dat in de geest. En hij zegt, je moet voor iedereen het goede doen, amen, blijven doen, want er komt een oordeel. Er komt een oordeel. En als jij wordt afgeleid door het oudere en de wet van Mozes, ga je terug daar naartoe willen, maar dat gaat vernietigd worden. Dat gaat vernietigd worden. Je wil niet in Jeruzalem blijven. Je wil niet in Jeruzalem blijven wanneer de Romeinse legers komen en je gaat daar blijven. En je gaat denken van, ja, maar de tempel. De tempel, tempel spiritueel. Het gaat allemaal vernietigd worden. Amen. En er zal een tijd komen, zegt Paulus, dat je de vruchten gaat zien. Je bent aan het werk, je bent aan het zaaien op die spier. Het lijkt alsof je geen oogst krijgt, want je hebt tegenstand. En je wordt verleid om terug te gaan. Maar als je niet verzwakt, zal je oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Je zal het mirakel van de Heer wel zien. Dat was vooral van toepassing voor deze mensen. Blijf het goede doen. God is in controle. Hij weet wat de beste tijd is. Jij moet gewoon blijven wandelen met hem. Blijven zaaien, blijven het goede doen. En het resultaat zal wel komen. En inderdaad, het resultaat is gekomen. Ze hebben gezien hoe dat de Heer, amen, het oude bestel, de oude wet, en al hun types, hè, de tempel en zo verder, hoe dat geoordeeld is geweest in 70 na Christus. En dat was een enorm teken voor al die christenen. Amen, de Heer is inderdaad, halleluja, is inderdaad voor ons gekomen om een nieuwe weg te geven. En Jacobus, hoofdstuk 5, zegt ongeveer hetzelfde. Amen. We hebben het over niet opgeven, blijven doen, maar niet in uw eigen kracht, in de kracht van uw nieuw verbond met hem. Amen. Blijven gaan, niet op de oude natuur blijven zaaien, want dan oogst je alleen maar de dood. Maar zaaien op die spirituele natuur en te gepaste tijden. In due season, you will reap. Jacobus spreekt eigenlijk ongeveer over hetzelfde onderwerp in dezelfde omstandigheden. Want die wist ook dat het oordeel ging komen. Hij zegt, heb geduld. Waarom geduld hebben? Tot de Heer komt. Zij werden vervolgd. Ja? En ze hadden dus het gevoel van, God laat ons in de steek. We worden vervolgd door de Joodse gemeenschap. Wanneer komt onze bescherming? En Jacobus zegt, heb geduld, de Heer komt, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Dus het is de Heer die het perfecte moment weet. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Nogmaals, dat is 2000 jaar geleden. Ja, is dat voor ons van toepassing? Maar spoedig is dan wel niet echt spoedig, vind ik. Maar alleen. Klaag niet over elkaar. Dit moet je doen ondertussen. Klaag niet over elkaar, broers en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. En degene die stand hield, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en hoe u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Amen. Dat is wat Jacobus adviseert aan de gemeente die in vervolging is. Hetzelfde eigenlijk als Paulus naar de Galaten. God weet het perfecte moment van de oogst. In dit geval was het ook zijn terugkomst in het oordeel over de Joodse natie. En Jacobus maakt duidelijk, blijf verder doen. God ziet het. Hij is aan het wachten tot het perfecte moment komt. Hij is aan het wachten op de vroege en de late regens. Hij maakt hier een vergelijking. Amen. Ook weer een landbouwvergelijking. Amen. Don't worry, hij zal oordelen. De rechter staat voor de deur. Houd stand en je kan jezelf gelukkig prijzen. Wees zoals de standvastigheid van Job, die geen belediging over zijn lippen naar de Heer toebracht. Amen. Ook al was het een heel moeilijk moment. Amen. De een of andere manier bleef er geloof zijn. En de boodschap is voor ons vandaag ook van toepassing. Amen. We leven misschien niet onder directe vervolging. Amen. We krijgen nog geen stenen naar ons hoofd geworpen. In andere delen van de wereld is dat wel. Amen. En zij zijn aan het zaaien, En het lijkt alsof er geen vruchten komen. Amen. Maar de Heer is bezig onder de oppervlakte om zijn tegenwoordigheid en zijn aanwezigheid voelbaar te maken bij die mensen die blijven volhouden. Amen. Zij worden bijeengebracht in de schuur. Zij worden verzameld in de schuur. Want in de schuur, amen, is er bescherming. Amen. In de kerk, in het lichaam van Christus, amen, is er bescherming. Halleluja. Je moet alleen weten, hij is de Heer van de oogst. Ik mag niet opgeven. Ik mag, halleluja, ik mag verzwakken. En soms ben ik zwak. Maar als ik in de Heer ben, ben ik niet zwak. Ik ben zwak ten opzichte van mijn eigen intellect en mijn eigen kracht. Maar ik ben krachtig in mijn identiteit in Christus. Amen. God laat u niet in de steek. Hij is de Heer over de oogst. En wil u bijeenbrengen in zijn schuur. Hij wil dat je weet dat er bescherming is in zijn huis. Halleluja. En die parabel, en ik ken je hiermee, is ook wat Jezus eigenlijk in Matthäus 13 wil duidelijk maken. Dus ja, we hebben Jacobus die spreekt over een landbouwvereniging. We hebben Paulus die het heeft gehad over de gepaste tijden zul je oogsten. Blijf zaaien, want het is een wet, als je zaait dan oogst je. Amen. Als je zaait dan oogst je. Vroeg of laat, het komt naar boven. Amen, het komt naar boven. Wees niet bang, blijf aanbidden. Blijf de Heer danken, vroeg of laat. Amen. Zal ofwel uw situatie veranderen, ofwel uw gedachten over de situatie. Amen. Halleluja. Eén van de twee, blijf zaaien. En wat de Heer wil dat er gebeurt, mogen het gebeuren. Amen. Heer, als jij niet de situatie wegneemt, als jij niet de vallei wegneemt, help me dan doorheen de vallei. Laat me dan weten dat u bij me bent in de vallei. Laat me uw tegenwoordigheid voelen in de morgen, in de evening. Halleluja. Because you're for me, you're behind me, you're next to me. Amen. Laat me dat dan ervaren, zodat we te samen door kunnen gaan. Amen. Dank u, Jezus. Zijn we al? 13? Okay. Ah. Kijk, we hebben deze 2 weken geleden ook gelezen. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaai. En terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Ken je die nog? En toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de knechten kwamen de Heer des huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde, dit is het werk van een vijand. En de knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien, tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, wanneer de tijd er is, die bepaal ik, zegt de Heer. Mijn oordeel is correct, mijn oordeel is op tijd. En dan zal ik tegen de maaiers zeggen, wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Amen. Ik zeg, er is veiligheid in de schuur van de Heer. Er is veiligheid in de schuur van de Heer. Dank u, Jezus. Nu, Jezus legt zelf deze parabel uit. Matthäus 13, vers 37. Ik denk trouwens dat Jacobus en Paulus, van hetgeen dat zij hebben gezegd in die brieven, dat dat gebaseerd is vooral op deze parabel van Jezus. Dat ze dat herinnerden van, er komt inderdaad een oordeel. En we hebben de graan die opgroeit, maar we hebben ook het onkruid. Hè, dat was een speciaal woord. Weet iemand nog dat woord dat toen had gegeven, zizanu of zoiets, was dat woord voor dat onkruid. Dat ziet eruit als een graanstengel. In het begin ziet het eruit, ze zijn aan elkaar verstrengeld, maar op het einde, wanneer ze in bloei staan, zie je toch wel een verschil. En je proeft ook het verschil. Dat zijn mensen die zich voordoen als christenen of die gezamenlijke wortels hebben, zoals de Joden, die samen met de christenen opgroeien, maar uiteindelijk wel vertakken gaan. De een kiest voor de Heer, de ander kiest voor het oude, hè, de oude wet, om daaraan te houden. Maar ze zijn wel duidelijk verschillend wanneer dat er vruchten uitkomen, wanneer de vruchten worden getest en wanneer dat ze geproefd worden, is er duidelijk een verschil in smaak. Oh, dank u, Jezus. Halleluja. En dus, Wat moeten we daarmee doen? Moeten we ze samen uittrekken? Nee, dat gaat niet, want ze zijn verstrengeld. Wacht tot de oogst komt en dan gaan we ze wel scheiden. Jezus zei erover in Matteüs 13, vers 40. Zoals het onkruid... Zijn we er? Yes? Zoals het onkruid bijeengebonden wordt, vers 40 is dat. En in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. Nu, wat is de voltooiing van deze wereld? Je kan dat op verschillende manieren interpreteren. Ik heb één bijbelcommentator gelezen die zei, dat kan van toepassing zijn op elk individu wanneer dat zijn leven ten einde komt. Dat kan van toepassing zijn in de tijd dat ze toen leefden, het oordeel van 70 na Christus, de voltooiing van hun wereld, de gekende wereld, het Joodse bestel, de Joodse natie. En dat kan ook een verwijzing zijn naar het einde van alles, het einde der tijden, ja, wanneer dat hij terugkomt. Maar in referentie direct tot degene die hij sprak, denk ik dat het heeft te maken met 70 na Christus. Maar wat, vers 41. De mensenzoon zal zijn engel erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wet hebben verkracht, bijeenbrengen. En hen in de vuuroven werpen. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. En dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laten wie oren heeft goed luisteren. Dank je, vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader, die schuur, het graan in de schuur, het onkruid in de oven. Jezus geeft hier eigenlijk een metaforische, symbolische parabel om op een manier te zeggen dat zij die hem toebehoren, zullen worden verzameld in het koninkrijk van God. Zij die hem niet toebehoren en kinderen zijn van het kwade, zullen het oordeel ondergaan. Ja? Dat is een metaforische manier om te beschrijven. We moeten dat niet letterlijk nemen, ook al is er vuur letterlijk gekomen. Amen. In 70 na Christus. En zal er op het einde van alles ook inderdaad vuur komen. Amen. Maar wat hier om gaat, is dat de Heer duidelijk wil maken. Amen. Zij die mij toebehoren, zullen verzameld worden in mijn koninkrijk. Zij die mij niet toebehoren, amen, zullen buiten dat koninkrijk waar dat er oordeel is. Amen. Ben ik blij om te weten dat ik ben vertaald van koninkrijk van duisternis in het koninkrijk van de hemel. Ben ik blij om te weten dat wanneer ik Jezus heb aanvaard en hij, halleluja, zijn geest aan mij heeft gegeven en ik ben opnieuw geboren, dat ik ben gezeten met hem in zijn koninkrijk. Amen. Er is bescherming in zijn koninkrijk. En het belangrijkste is, ja, dat kan inderdaad voor 70 na Christus zijn. En ze hebben gestraald. De christenen hebben allemaal kunnen ontsnappen aan het oordeel van 70 na Christus. Ze zijn allemaal kunnen wegvluchten en geen één christen is achtergebleven. En toen bleek inderdaad dat de woorden van Jezus, zoals hij het heeft gezegd, zijn uitgekomen en dat ze hebben kunnen gaan vluchten. En toen bleek inderdaad dat zij inderdaad stralen en de rest is omgekomen en er was jammer en knarsgetand. Wat zeg je dat zo? Geknarsgetand. Er was met andere woorden dus een wee ons, hadden we maar geluisterd. Wat toen daar is gebeurd, is een voorbeeld voor wat nog staat te gebeuren. Amen. Laat daarom onze stem, onze roep, zijn naar die wereld hier, die in de duisternis. Laat u met God verzoenen. Want er komt een tijd, en jij weet niet wanneer je tijd is. Amen. Het kan zijn dat je morgen sterft. Amen. Je weet niet wanneer de tijd is. Je hebt niet oneindig te leven. Amen. En de Heer laat ook niet oneindig op zich wachten. Amen. Wanneer dat is, dat weet ik niet. Maar het is ten gepaste tijden. Wij moeten gewoon blijven zaaien. En we zullen wel zien. Maar onze boodschap moet blijven voortgaan. Zeg, laat u met God verzoenen, want er is veiligheid in zijn schuur. Er is veiligheid. Je wilt bijeengebracht worden. Amen. Je wilt bijeengebracht worden in die schuur. Je wilt in dat koninkrijk van God zitten. Halleluja. Vers, wil je nog eens de laatste vers? Dat is een allerlaatste. Vers 43. Amen. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van de vader stralen als de zon. In andere woorden, mensen gaan dat zien. En sommigen interpreteren natuurlijk al die vers. Oh, maar dat komt nog. Dat moet nog gebeuren. Maar wat als dit reeds gebeurd is in 70 na Christus? Dat wil zeggen dat het koninkrijk, amen, zoals ik geloof, nu hier is, amen, in spiritueel natuurlijk, maar dat wij kunnen stralen, amen, als de zon, want de Heer heeft me gered. De Heer heeft me gered van oordeel. Jezus zei, als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Het is begonnen vanaf het moment dat je opnieuw bent geboren. Het begint niet vanaf het moment of een zeker moment dat er een rapture gaat zijn. En dan zijn we eindelijk vanaf van al die miserie hier op aarde. En kunnen we eindelijk stralen. Kunnen we eindelijk gelukkig zijn. Nee, het begint nu reeds. Halleluja. En ik weet dat soms moeilijk om te horen. Maar ik denk dat dat het goede nieuws is. Ik denk dat dat het goede nieuws is. En dat we zo doorheen onze omstandigheden geraken, wetende dat het koninkrijk van God sterker is dan het koninkrijk van de duisternis. Amen. Dat mijn nieuwe identiteit, mijn nieuwe akker waarop ik kan zaaien, sterker is dan die zondige akker die leidt tot de dood. Amen. Jezus sprak altijd in tegenstellingen. Dood, leven. Mij aanvaarden, leven. Mij verwerpen, teruggaan naar het oude, dood. Amen. Amen. Vuur, stralen. Halleluja. Amen. Ben je gebracht in de oven of wel samen in de schuur? Kies het. Wat gaat het zijn? Amen. Dat is wat Jezus wil zeggen. Kies mij. En dat was dan naar een publiek die hem normaal had moeten aanvaarden. Hij kwam zich presenteren aan dat publiek. Zij groeide op als een graanstengel in de akker van God. Maar op de een of andere manier waren ze hun hart verhard en hebben ze hem verworpen en worden ze uiteindelijk bijeengebracht om in de oven te worden gegooid. Laat het zo niet zijn in ons leven. Laten we erop vooruit gaan in Jezus' naam. Een verzoeningsboodschap. We weten dat de Heer zijn tijd. Alles op zijn tijd. En we laten dat over aan u, Jezus. Wanneer u terugkomt, wanneer u vruchten doet, laat groeien en zo verder. Wij blijven het goede doen, Heer. Amen. Kan een worshipteam komen in Jezus' naam? Dank u, Jezus. Kevin, kan je ons komen helpen? Preston, kan je de liedjes doen? Dank u. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vergis u niet, daar zijn we mee begonnen in Galaten hoofdstuk 5. Vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat je zaait, zal je oogsten. Amen. Als er niks anders is dat je onthoudt van vandaag, en ik kan misschien verschillende zaken hebben gezegd dat u misschien heeft geraakt, maakt niet uit. Als je één ding meeneemt, probeer dan niet te vergeten. Wat je zaait, zal je oogsten. Amen. De gepaste tijden. Maar geef niet op. Laten we niet opgeven. Laten we niet verzwakken. God is op tijd. Hij is een God dat niet teleurstelt. Amen. Hij komt op tijd. Zijn beloftes zijn ja en amen. Halleluja. Of ik het voel, of ik het niet zie, of ik het hoor. Amen. Ik vertrouw op de trouwheid. Amen. Van mijn Jezus. Dank u, Jezus. En daarom, in tussentijd, laten we een lied zingen. Laten we onze halleluja tot de Heer brengen. Halleluja. Ook al voelen we het nog niet, zien we of horen we het nog niet. Halleluja. Ik ben in zijn schuur. Halleluja.